gaan zo lezen uit Jacobus 1, vers 19 tot met 23. Dus als u telefoon of Bijbel of iPad bij u heeft, dan mag u dat alvast pakken. Mijn nichtje is 6 en die komt nog wel eens bij ons logeren en slapen. En laatst kwam ze weer bij mijn ouders, haar opa en oma, kwam ze langs. En ik was alleen met haar thuis en ze zou zo opgehaald worden. En ze heeft allemaal vriendinnetjes bij ons in de buurt. En ik zei, heb je de kamer al boven opgeruimd? Dat vinden opa en oma vast fijn als je dat even hebt gedaan. En zij zegt, ja, is goed, ik ga even naar boven. Dus ik hoor haar zo naar boven trippelen. En na een kwartier komt ze terug en ik hoorde dat er wat vriendinnetjes nog boven waren. En die vriendinnetjes, die hoor ik met haar praten. En ze komt dus terug na een kwartier. En ik vraag, is het gelukt met je kamer? Nee, maar, zegt ze, ik heb wel met mijn vriendinnetjes gehad over hoe we mijn kamer kunnen opruimen. Oké, maar heb je me al opgeruimd dan? Nee, dat nog niet. Oké, maar gaan we even naar boven dan, om dat nog even snel te doen. Zij gaat weer naar boven en weer na een kwartier komt ze weer terug. En ze zegt, Tom, ja, ik weet het Latijnse woord voor kamer. Locus. Wauw, knap. En is het ook gelukt met je kamer opruimen? Nee, dat niet. Oké, maar ga maar even snel naar boven, want je wordt zo opgehaald. En zij gaat weer naar boven. En ik hoorde eigenlijk een half uur niet. Althans, ik hoor volgens mij wat mensen boven zingen. Volgens mij zijn dat wat vriendinnetjes van haar die aan het zingen zijn. En na een half uur komt ze naar beneden en zegt ze, ik heb een liedje voor jou geschreven, omdat je zo cool bent, oom Tom. En ik vraag, heb je je kamer al opgeruimd? En ze zegt, nee, dat is nog niet gelukt. We gaan lezen uit Jacobus. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet, wat u gehoord hebt, ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Voordat we starten, ik ben geen theoloog. Ik heb ook helaas nog geen leeftijd bereikt waarbij ik alles van de Bijbel heb gelezen. Dus laten we ons daarom eerst maar eens focussen op wat hier staat. En eigenlijk is daar een kleine opdracht voor u. Scan deze tekst en probeer even te bedenken wat heel erg opvalt en wat een beetje de kernpunt is van deze tekst. Wordt wel een hele makkelijke preek op deze manier. Wat is de kern van de tekst? Geen woorden, maar daden. Luisteren. Wat valt op aan deze tekst? Het is opvallend. De tegenstellingen. Oké. Wie weet wie de schrijver was, Jacobus? Wie was dat? De broer van Jezus, de halfbroer van Jezus. Ja, toen ik dit las, vielen mij eigenlijk een aantal zaken op. En hier gaan we het ook over hebben, deze preek. Jacobus wens, Jacobus geluk en Jacobus verandering. Maar allereerst eventjes de broer van Jezus. Ik weet niet hoe het is bij u in uw gezin, of uit wat voor gezin u komt. Maar misschien heeft u wel eens, of bij neefjes, wel eens gezien hoe zo'n broerstrijd kan gaan. Je hebt het jongere broertje en je hebt de oudere broer. En zeker in het begin is die oudere broer slimmer, langer, grappiger, sterker. Misschien wel liever, maar af en toe ook wel veel gemener. En je ziet dat zij samen gaan opgroeien. Tot op een zeker moment de jongste zoon denkt, ja, maar wacht eens even, ik ben eigenlijk ook best slim. Ik ben eigenlijk ook best leuk. En ik ben eigenlijk ook best sterk. En misschien ben ik zelfs wel langer. En stel je nu eens voor dat precies op het moment dat dat gebeurt, dat de oudste broer dan zegt, ja, maar wacht eens even, ik ben de zoon van God. Wat? De zoon van God. Hoe bizar moet dat zijn geweest voor Jacobus? Om te horen dat zijn oudste broer, waar hij misschien altijd tegenop heeft gekeken, maar ook vaak heeft proberen uit te dagen. En ik kan me niet voorstellen dat Jezus geen lieve broer moet zijn geweest. Dat moet hij vast zijn geweest. Maar dat hij dan hoort dat zijn broer de zoon van Jezus is. En we lezen ook terug, hij is sceptisch. Johannes 3 vers 6 tot en met Johannes 7 vers 3 tot en met 6 wordt ook duidelijk dat zijn halfbroers eigenlijk helemaal niet geloven in Jezus. En hem maar raar vinden. Jacobus stierf volgens een goede bron, de geschiedkundige Flavius Josephus, in jaar 61. Weet u hoe? Omdat hij gestenigd werd. Omdat hij niet meer kon ophouden met praten over hoe groot God was. En hoe groot zijn zoon of zijn broer Jezus was. Hij kon er niet meer over ophouden. Wat een verschil van Johannes 7, vers 3, waarbij er staat dat zijn halfbroers eigenlijk niet in hem geloofden, naar het punt dat hij niet meer kan stoppen met praten over hem en gestenigd worden. Naast dat het bijzonder is dat hij de halfbroer is, is het ook bijzonder dat het is een van de eerste geschriften die duidelijk zijn van de tijd tijdens Jezus. Het is waarschijnlijk geschreven in het jaar 43 na Christus. En het gaat echt over het leven wat Jacobus heeft geleefd met zijn halfbroer. En wat hij daarvan heeft geleerd. Wat mij verder opviel in de tekst is vers 22. Ik ga hem nog een keer even voor u lezen. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Vergis je niet. Denk niet dat je er nu al bent met alleen luisteren. Je moet er ook naar leven. Het lijkt bijna een waarschuwing. Waarom deze zin opvalt, komt door een ander vers in de Galatenbrief. Waar het volgende staat, Galaten 2 vers 16. Niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. In ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Maar dat is even apart. Jacobus heeft het dus over, hey, dat luisteren, dat is niet genoeg, je moet ook doen. En tegelijkertijd heeft Paulus in de Galatenbrief het over dat niemand rechtvaardig wordt door de wet na te leven. Maar wat betekent dat dan? Moeten we wel doeners worden van het woord? Of niet? Of wel? Laat me je een vraag stellen. Wie is de afgelopen maand voor een moment best zachtmoedig geweest? Ik zie heel voorzichtig een aantal handen omhoog gaan. Een moment van vriendelijkheid. Nee? Ik hoor geroezemoes. Ja, een moment van vriendelijkheid, dat heb ik wel gehad. Ja, ik heb wel een moment van vriendelijkheid gehad en van zachtmoedigheid. Maar laat me u de volgende vraag ook stellen. Wie heeft de afgelopen maand een moment van verdorvenheid of van wangedrag gehad? Ja, dan gaat het een stuk makkelijker opeens. Ja, ik ook. Maar wat betekent dit dan? Dat we zachtmoedig zijn en vriendelijk, maar ook bits, boos, chagrijnig. Betekent dat we in een proces zitten. Dat bijna ieder van ons al bezig is met het doen waar Jacobus het over heeft. Het betekent ook dat we nog vaak te boos en chagrijnig zijn. En Jacobus heeft het hier om een streven en niet een einddoel. Want zoals in de Galatenbrief staat, komen we erachter dat in het streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. En het hele proces blijkt dat we dit eigenlijk helemaal niet kunnen. Tegelijkertijd is er de oproep van Jacobus: u moet wat u gehoord heeft ook doen. En waar heeft Jacobus het dan over? Heeft Jacobus het over in deze verse haasten om te luisteren, traag zijn om te spreken, traag in het kwaad worden, zachtmoedig zijn, stoppen met slecht gedrag? En later heeft Jacobus het ook over het goed doen voor je naaste. Eigenlijk hele basale, grote dingen. Wanneer Jacobus het heeft over het doen van deze basale zaken, doet hij dat niet omdat wij gered worden door dit te doen. Jezus zegt dat hij gestorven is door de wet en niet meer leeft voor de wet. Iemand is een rechtvaardige door zijn of haar geloof in Jezus. Waarom Jacobus deze zaken dan zegt, is dus niet om het gered worden, maar om twee andere zaken. En de eerste is dat God een diepe wens heeft dat we zo leven. En de tweede is dat die diepe wens van God er komt, omdat het ook voor ons tot geluk leidt. En ik wil even stilstaan bij dat tweede. De diepe wens omdat het ook voor ons tot geluk leidt. Wat mij fascineert aan Jacobus is de wijsheid die uit deze brief komt. En dat bedoel ik niet per se heel vroom, maar wat zijn we toch met z'n allen de afgelopen eeuwen, de afgelopen jaren op zoek naar geluk. Zoveel mogelijk experience, belevingen, quinoa eten, succes, reizen, hardlopen, mindfulness. En al die dingen kunnen op zichzelf niet helemaal per se slecht zijn. Je denkt te min, denk ik, over God als hij daar niet doorheen zou kunnen werken. Maar het is allemaal korte termijn geluk. Fastfood geluk. Het brengt je misschien geluk voor een dag, voor een week, voor een jaar. Maar brengt het nou uiteindelijk het werkelijke geluk? Wat mij fascineert aan onze eeuwige zoektocht naar geluk is dat het alleen maar lukt om dit fastfood geluk te vinden. Terwijl dit hier waar Jacobus het over heeft, wat Jacobus lucht en adem is, goed doen voor de ander, langzaam praten, niet te snel conclusies trekken, echt goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft, dat is geen fastfood geluk. Dat is een heel nieuw palet die onze lijnen, vaste lijnen van geluk omzeilt. Jezus noemt het zelf ook in de bergrede. Gelukkig hij of zij die, zalig hij of zij die. Hij zegt niet van, oh, je doet het goed wanneer je dit doet. Dat zal hij vast ook wel denken, maar hij benoemt specifiek de woorden gelukkig hij of zij die, zalig hij of zij die. Wanneer we erop vertrouwen dat Jezus de maker is van het heelal, van deze aarde, van alle processen, van planten, van bomen. Wanneer we geloven dat Jezus van ons houdt, dat God van ons houdt, zouden we dan misschien niet iets meer op kunnen vertrouwen dat hij ook het goede met ons voor heeft. Onderzoeker Newberg schrijft dat mensen een betere relatie hebben met je gaan hebben als je zaken beter onthoudt. Dat letterlijk traag praten problemen oplost. En dat wanneer je alleen vragen stelt die slaan op de zin die je gesprekspartner gebruikt, hij of zij je eerder zou mogen. Toch lukt dit niet allemaal. En dat is het derde punt wat ik met u wil behandelen. Patronen doorbreken. En voordat u denkt, nu wordt het me wat charismatisch evangelisch onder de voeten, daarmee bedoel ik vooral het werkwoord doorbreken. Toen ik naar de eerste klas ging, kwam het me allemaal niet meer zo aanwaaien als op de basisschool. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal niet goed was in wiskunde, biologie, natuurkunde. En zelfs vakken waar ik normaal gesproken altijd van dacht, nou, dat kan ik wel aardig. Nederlands, begrijp het lezen, ging een stuk lastiger opeens. En mijn ouders zeiden na, Tom, misschien is het wel goed als je gewoon eens een keer een paar gesprekken met een psycholoog hebt, om eens erachter te komen hoe je gewoon wat makkelijker of wat beter kan leren. Dus ik ben naartoe. Ongeveer vijf keer ben ik daar geweest. En de conclusies waren niet per se heel erg nieuw. De vrouw die psycholoog zei, nou, Tom die leert vooral auditief met zijn gehoor. Vandaar dat ik ook vaak daar zo stond met de gitaar. Hij is verbaal wel sterk, maar, zei ze, hij kan slecht plannen. En, dat is een man eigen natuurlijk ook wel een beetje. Hij kan slecht plannen en hij heeft een slecht ruimtelijk inzicht. Op het moment dat ik dat hoorde, dacht ik, nou ja, dat kan ik dan ook maar eenmaal slecht. Maar dan ga ik het ook niet meer doen. Laat maar zitten. Dan ga ik mijn agenda ook niet meer openslaan. Dan ga ik op mijn telefoon mijn agenda ga ik niet meer gebruiken. En wanneer ik op vakantie ging met goede vrienden, nou, denk maar niet dat ik dan bij het busje ging staan om de auto in te pakken. Of laat staan de tent opzetten, want ik dacht, ik kan het toch niet. Ze hebben veel meer aan mij als ik op de camping dan de boel ga lopen schoonmaken. Of het allemaal mooi en netjes gaan maken daar. Tot ik er op een zeker moment achter kwam dat ik eigenlijk best wel aardig soms ruimtelijk inzicht kon hebben. Dat ik opeens zei, hé, maar kunnen we die tas niet daar neerzetten? En toen ik erachter kwam tijdens mijn stages dat wanneer ik een laptop had met een goede agenda, dat het plannen opeens best wel makkelijk ging. Eigenlijk ook best prima. En gelukkig is het niet zo dat God ons vraagt om een goed ruimtelijk inzicht te hebben of een uitstekende planner te zijn. Maar het laat wel zien hoe sommige patronen ontstaan. Wanneer God ons vraagt om te haasten, om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden, kan het zijn dat we dat lastig vinden. Misschien wel omdat een leraar ooit tegen je heeft gezegd dat je niet goed luistert. Je te snel oordeelt en spreekt omdat er vroeger nooit naar je geluisterd werd. Snel kwaad wordt om het onmachtige gevoel dat je manager je eens heeft gegeven. Dat soort zaken worden snel patronen. En patronen doorbreken, dat slaat op dat laatste vers. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Ik zou u eerlijk vertellen, ik heb dit stukje echt al een aantal jaren terug gehoord en ik snapte er helemaal niets van. Spiegel, geboren, wordt er nou precies mee bedoeld? Wat een vage zin. Ik denk dat ik er inmiddels achter ben, althans ik heb een idee. Toen ik het net over slecht plannen had en slecht ruimtelijk inzicht, dacht ik, tja, dat is nou eenmaal een onderdeel van wie ik ben. Dat is een deel van mijn karakter. Dat is onderdeel van het gezicht waarmee ik geboren ben. En wat zeggen we of denken we toch ook vaak? Tja, dat is nou eenmaal wie ik ben. Echt? Ben je nou echt iemand die het lastig vindt om niet te snel te concluderen? Iemand die snel boos wordt? Iemand die niet goed luistert naar de ander? Of zijn het patronen die je in de loop van de tijd jezelf hebt aangeleerd? Wanneer je jouw karakter aankijkt in de spiegel, is dan wat je ziet een van die elementen. God vraagt van ons om niet alleen op onze knieën te gaan, maar vervolgens ook om ermee aan de slag te gaan. Er was een man en die zond zijn zoon de woestijn door om wijsheid en geluk te vinden. En hij liep door die woestijn en kwam bij een kasteel waarvan hij wist dat daar een wijze man zou wonen. Waarvan hij het geluk zou leren kennen. En toen hij binnenkwam, zag hij dat het ontzettend druk was. Er waren allemaal mensen in hoeken die aan het praten waren met elkaar. En er was een klein orkest die de mooiste melodieën speelde. En hij kwam er ook achter dat hij niet de enige was die graag met die wijze man wilde spreken. 2 uur lang moest hij wachten totdat hij die wijze man kon spreken. En toen hij eenmaal daar was, luisterde de wijze man naar zijn verhaal, naar het verhaal van die zoon, van die jongen. En hij zei, oké, ik heb je gehoord, ik geef je een opdracht. Ik geef je hier een lepel met 2 druppels olijfolie. Alsjeblieft, ga nu maar op pad door mijn kasteel, door mijn paleis. Ik kom over 2 uur weer terug. Dus dat deed de jongen en die ging het paleis door en kwam na 2 uur weer terug. En, zei de koning, heb je al het moois gezien in mijn paleis? Alle wandtapijten, alle kunst, de tuinen. En beschaamd keek de jongen naar beneden en zag alleen de lepel met die 2 druppels. En hij zei, nee, ik heb het niet gezien. Oké. Nou, ga maar weer terug en ga nog maar eens eventjes dan het kasteel bekijken. En nu meer op zijn gemak ging de jongen het kasteel weer in. En hij zag al het moois. De tuinen waar de beste hoveniers van de wereld 10 jaar aan hadden gewerkt. De kunstwerken, de wandtapijten die allemaal op prachtige plekken hingen. Die met veel smaak waren uitgekozen. Een lange tafel met het beste eten wat er ooit was. En heel enthousiast kwam hij dit keer terug bij die koning. En hij vertelde heel gedetailleerd wat hij allemaal had gezien. En dit heb ik gezien en dat heb ik gezien. Oké, maar waar zijn nu die twee druppels met olie dan? En hij keek naar beneden en hij zag dat hij de twee druppels olie had laten vallen. Dat is mijn advies wat ik je ga geven, zei de oude man. Het geheim van het geluk ligt in het bekijken van alle wonderen van de wereld en nooit de twee druppels olie op de lepel te vergeten. Zoals wij niet kunnen zonder vergeving, kunnen we niet zonder daden. Ze horen bij elkaar. Hoor niet alleen, maar doe ook. Bekijk het wonder van de vergeving van Jezus zonder te vergeten om te leven naar Gods woord. Leef naar Gods woord zonder de vergeving van Jezus te vergeten. Dit is de boodschap van Jacobus, het broertje van Jezus. In ons streven om goed te doen, zullen we falen. En daarom hebben we de vergeving van Jezus ontzettend nodig. Tegelijkertijd moet het voor ons altijd een streven blijven om goed te doen. We werken niet om gered te worden, we werken omdat we gered zijn. Als Jacobus kon veranderen van ongelovige tot het punt dat hij gestenigd werd, omdat hij niet kon stoppen met praten over Jezus, wat kunnen wij dan? Willen we ons geluk laten afhangen van wat God van deze wereld verlangt? Betekent dat wij ook patronen zullen moeten doorbreken. In geloof en biddend dat de Heilige Geest ons daarbij wilt helpen. Maar ook in het geloof dat we daar zelf mee bezig moeten gaan. Gezamenlijk met de Heilige Geest. Dat je niet alleen het Latijnse woord voor doen weet. Of dat je met z'n allen bij elkaar komt om het te gaan hebben over doen. Of zelfs dat je God lof prijst, omdat hij dat waarschijnlijk prachtig vindt. Geloven betekent werken. En voor mij is dat de grootste vraag voor u. Wat voor patronen kunt u veranderen in het proces om te leven naar Gods woord? Waar komen die patronen vandaan? En hoe verandert u die? Laten we daarbij een kort gebed uitspreken. Dierbare grote vader. We vragen zo om uw Heilige Geest, om onze patronen te veranderen, om meer te leven zoals u. Degene die deze hele wereld heeft geschapen. Heer, u heeft het bij het rechte eind. Wilt u ons helpen om onze koppigheid opzij te zetten. Ons te veranderen, net zoals u Jacobus heeft veranderd. En ons flexibel te maken om te leven zoals u dat wilt. Amen.